En daarna wordt u gelezen uit de 1 Korinthebrief, het 15e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 20. Dus 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 20.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie, dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God, want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonden. Zo zij dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
Gemeente, wij zijn gevraagd om vanmiddag te preken over zondag 17. U bent toegekomen aan deze zondag uit de catechismus. En we lezen eerst de vraag en het antwoord. Dus zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. De 10e vers. Vrijdag, gemeente, zag ik een foto in de krant, in het RD, van een kerkhof, een hek. Misschien hebben de kinderen, de jongeren het ook wel gezien. En op dat hek stonden die woorden: heden ik, morgen gij. Ik heb ook wel eens een ander hek gezien, mijn kerkhof, begraafplaats, waarop stond: u wacht ik ook. En is dat niet waar? In Zondag 17 wordt gesproken over het nut van de opstanding van Christus. En het eerste wat daar staat is dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Het graf kon Davids zoon niet omkneld houden. Als een Simson nam hij de poorten van de dood op zijn machtige schouders en hij droeg die weg. De dood overwonnen, maar is dat wel waar? Want de zichtbare werkelijkheid is toch deze, dat het leven een gestadige dood is. Zo wordt dat ook gezegd in het doopformulier en is dat niet terecht. Dan slaat hij hier toe en dan slaat hij weer daartoe. En het loopt toch allemaal uit op de dood? Ja. En toch, gemeente, mag Gods kind ziende op hem die de dood verslonden heeft tot overwinning bij tijden zeggen: dood, waar is uw prikkel? En hel, waar is uw overwinning? Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere, Jezus Christus. En overwinnen, jongelui, dat doe je toch met je vijanden. Dat is de dood ook, inderdaad. Helemaal een vijand. Misschien hebben jullie op school wel eens een gedicht van Boutens gelezen of zo. Er is één gedicht waarin hij dan ook spreekt, een heel bekend gedicht, wordt vaak aangehaald, over die goede dood. Wordt hij voorgesteld als een vriend, de dood een vriend. Nou, en je hoort het vandaag ook steeds meer. Als je geen levensmoed en geen levensvreugde meer hebt, nou dan wil je toch wel vluchten in de dood, dan ben je toch van alles af. Dat is toch het laatste redmiddel om van de ellende af te komen? Denk niet dat dat zo'n goede schuilplaats is. Volstrekt niet. Het is de mensen gezet, staat er in de Hebreeënbrief, eenmaal te sterven. En dan, daarna het oordeel. De Bijbel noemt de dood de koning van de verschrikking. Hij verwoest alles. Alles wat door God goed geschapen is. Mensen zoeken in de dood een schuilplaats. Maar dan vinden we een nog grotere verschrikking. Na de dood. Het oordeel. Christus, dat is de beste schuilplaats. De allerhoogste schuilplaats. Dan ben je in leven en in sterven veilig. De dood jaagt angst aan. Ja, het is een vijand. En echt geen machteloze vijand. Hij heerst. Hij heeft daartoe zelfs bevoegdheid. Hebben we zelf aan hem gegeven. Door onze zonde. Echt, de Bijbel die maakt de dood niet mooier. Het is een vijand die vrees en schrik aanjaagt. De dood verklaart ons schuldig. Hebben we dat al leren aanvaarden? Kijk, want wij zijn wel heel gemakkelijk om te zeggen van ja, wij zijn allemaal zondaren. Ik denk dat er niemand is in de kerk die dat vanmiddag zal ontkennen. We zijn allemaal zondaren. Dat aanvaarden we allemaal. Maar de straf aanvaarden op de zonde. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Daarin komt het uit of die erkenning dat we allemaal zondaren inderdaad echt is, gemeente. Pasen verkondigt de overwinning op de dood door de Heer Jezus Christus. Hij is niet aan de dood ontsnapt als een gevaar waar je ten nauwe nood aan ontkomt. Oh nee, dan zou de dreiging gebleven zijn. Christus heeft de dood overwonnen. Catechismus terecht. Overwonnen. Hij heeft de macht van de dood gebroken. Hem zijn bevoegdheid ontnomen. Hij heeft immers de schuld van de zonde betaald. Hij is gestorven. En dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, staat er eenmaal gestorven. En nu leeft hij. Dat is een helsfeit. Met de opstanding van Christus staat of valt alles. Ja, ik weet wel, sommigen zeggen, het is waar gebeurd, die opstanding, maar niet echt. Denk bijvoorbeeld aan iemand als Nico Terlinde, dominee Nico Terlinde. Het is wel waar gebeurd, maar niet echt. Ach. Het wordt slechts als een symbool gezien van hoop die alle mensen wel kennen. Anderen zeggen weer, ja, je moet het niet letterlijk opvatten hoor, dat Christus is opgestaan lichamelijk uit dat graf. Dat is figuurlijk, dat moet je geestelijk zien. Christus stond op, zo wordt er ook een psychologische verklaring aangegeven. Hij stond op in de gedachten van zijn jongeren. Die waren zo verdrietig en als je verdrietig bent, dan komt soms opeens alles weer boven. Dan gaat zo'n geliefde die overleden is voor je leven. En zo was dat ook bij de discipelen. Voor hun gevoel was hij nog helemaal in het midden. Zoals een man van een overleden vrouw zegt, ze is nog iedere dag bij me. En nog weer anderen zeggen, ja, kijk, het gaat om de boodschap die ervan uitgaat. Niet of het nou echt gebeurd is, maar de boodschap. Christus leert ons hierin dat we in opstand moeten komen tegen allerlei verkeerde dingen in het leven. Mensonwaardige situaties. Dus geen opstanding, maar opstand. Allemaal verklaringen. Daardoor zou Christus als het ware weer tot leven komen. Als je in opstand komt tegen verkeerde structuren enzovoort. Eén ding hebben al die opvattingen gemeenschappelijk. Wat dan? Dat het historische feit wordt geloochend. Maar de Bijbel laat heel duidelijk zien dat het een historisch feit is. De opstanding is een lichamelijke opstanding geweest. Ook al is dat lichaam van de Heer Jezus verheerlijkt, hij is echt opgestaan naar zijn lichaam. En weet u, gemeente, het meest verbazingwekkende, dat is niet dat Christus opgestaan is. Het meest verbazingwekkende is dat wij het niet geloven. Moest het niet? Denken ze wat de Heer Jezus zelf zei tot die Emmausgangers. Dat moeten, dat kom je een aantal keren tegen in die opstandingsgeschiedenis. Dat wordt gesteld tegenover dat hardnekkige ongeloof van de discipelen. Moest de Christus niet lijden en al zo tot zijn heerlijkheid ingaan? En wat we ook lazen zojuist uit 1 Korinthe 15. Naar de schriften. Het is helemaal naar de schriften zoals de Heere dat van tevoren al geprofiteerd had. Het gaat in de lichamelijke opstanding niet over een raadsel in het algemeen. Over wat kan en niet kan. Maar het gaat, gemeente, over het raadsel van Gods liefde. Dat Christus gestorven is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 4. Dat hij dat voor zondaren wilde doen. Dat kun je nooit begrijpen. Dat is een raadsel. Kun je niet verklaren. Door zijn opstanding, staat er dan in de catechismus, heeft hij de dood overwonnen. Ja, dat heeft hij gedaan. De dood in zijn volle omvang. De dood zoals God die eens gaf als straf op de zonde. Niet alleen de lichamelijke dood, dus de scheiding tussen ziel en lichaam. Maar ook het eeuwig van God gescheiden. Door zijn opstanding heeft hij de dood overwonnen. Daaruit blijkt al dat de catechismus er niet van uitgaat dat het feit van de opstanding er niet zoveel toe doet. Nee, dat historische feit, dat is uitgangspunt. Daar hangt onze zaligheid aan. Al heel vroeg, dat is niet pas van de laatste tijd, van onze tijd, maar al heel vroeg in de kerkgeschiedenis werd dat historische feit ontkend. Denk alleen maar aan de leugen van de fariseeën en schriftgeleerden. Zeg maar, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen, hebben het lichaam gestolen. Ondanks dat getuigenis van die soldaten bij het graf. Door zijn opstanding heeft hij de dood overwonnen. En daar staat nou, of valt nou, ons geloof mee. 1 Korinthe 15 zegt dat ook heel duidelijk. Ijdel is dan uw geloof. Dan zijn we nog in de zonde. Verloren zijn dan degenen die in Christus ontslapen zijn. Dan is er geen verzoening met God. Dan is de schuldbrief niet verscheurd. Dan worden de ongerechtigheden toegerekend. Nog steeds. Maar kijk. De kruiskoning is de vorst van het leven gebleken. De dood kon hem Davids zoon niet omkneld houden. Daaraan is te zien dat alles is voldaan. Dat is nou het amen, zoals wel gezegd wordt, die opstanding. Het amen van de Vader op het volbrachte werk van de Zoon. Dwars door de dood heen staat Christus dan aan de andere kant van de dood op. In het eeuwige leven. Hij leeft. Niet voor zichzelf, maar om dat wat hij verworven heeft uit te delen. Hij deelt de gerechtigheid die hij voor ons verworven heeft, zegt de catechismus, dan uit. Ja, dat moet u goed zien hoor, dat de catechismus hier het accent legt op dat uitdelend werk van de levende Christus. Let daarop. Hij heeft gaven genomen, zegt Paulus ook, om uit te delen. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Wat is dat dan? Door zijn dood de gerechtigheid verworven. Dat is de rechte verhouding tot God. De vergeving van zonde. De toerekening van de gehoorzaamheid die de Heer Jezus Christus opgebracht heeft, waar niets op aan te merken viel. Onbesmettelijk lam. Dan zijn wij vanuit onszelf niet. Door de zonde zijn we besmet, misvormd door duizend zonden en hebben een straf op ons geladen die we in der eeuwigheid niet kunnen voldoen zelf. En dat is het nou. Hij, Christus, heeft die gerechtigheid, die rechte verhouding weer tot God verworven om het uit te delen. Want wij staan door onze zonde niet meer recht tegenover God. We staan schuldig, des doods schuldig. Wij zijn erbij betrokken, gemeente, omdat we vijanden geworden zijn. Uit onszelf kunnen we dat nooit meer goed krijgen. Wij kunnen de schuld vanwege die overtreding zelf niet betalen. Denk maar aan die psalm, die bekende psalm. De prijs der ziel, dat rantsoen, wie zal die aan God in tijd, of al zou je er de eeuwigheid over willen doen, wie zou dan kunnen voldoen? Niemand. Maar we hebben ook God niet lief. Vanuit onszelf. We haten hem. We hebben niet alleen een eeuwige schuld op ons, maar we hebben hem ook niet lief. We slaan hem weg uit ons leven. We laten hem praten als hij roept. Ja, is dat zo? Dat je misschien op dit moment in de kerk zit en je bent met andere dingen bezig. Je hebt je gedachten ergens anders bij. Dat je de Heere wegduwt uit je leven. Of je merkt, ja, nou gaat die pijl, die wordt gericht op mijn hart en je rukt je los als de Heere je vastgrijpt. We willen niet dat hij de eerste wordt in ons leven. We willen zelf de baas blijven. Dat is nou ons leven. En nu heeft de Heer Jezus Christus door zijn lijden en sterven die rechte verhouding voor ons verworven. Dat ligt nou klaar in de Heer Jezus Christus. En zijn wij dan klaar? Het is al Goede Vrijdag geweest. Alles is volbracht. Punt uit. En Pasen is het geworden. Ja, zo leven velen. Dat is heel erg, want wat zal dat een ontnuchtering zijn. Kijk, en daarom, hoe komen wij daar nu aan? Aan datgene wat Heer Jezus Christus dan heeft willen doen. Hoe kom je eraan? Alle dingen zijn gereed. Het is Pasen geweest. Christus is opgestaan. Daardoor is de dood overwonnen. Dat wordt duidelijk zichtbaar. Maar hij is ook opgestaan om nou die verworven gerechtigheid naar zondaren toe te brengen. Om ze daar deel aan te geven. Deelachtig te maken. Dat leven te geven. En daarom staat er ook in Romeinen 4, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En daarom staat in de catechismus ook dit, opdat hij ons die verworven gerechtigheid kon deelachtig maken. Gerechtigheid die redt van de dood. Hoe doet hij dat dan? Nou, dat kunt u bijvoorbeeld lezen in 2 Korinthe 5. God komt tot ons in de bediening van de verzoening. De verzoening wordt bediend, toegediend uitgedeeld. En dan denk ik aan zondag 23. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan is het antwoord alleen door een waar geloof in Christus Jezus. En daarvoor gebruikt de Heilige Geest nu de prediking. Hij deelt daarin uit. Want u begrijpt wel, wat heb je nou aan een medicijn als u nou ernstig ziek bent? Wat heb je nou aan een medicijn dat ergens is, dat ergens ligt, maar dat nooit binnen je bereik komt? En u ligt dit medicijn van die verzoening, van die vergeving, dat ligt in de hemelse apotheek. En de geneesheer, de grote geneesheer zelf, die maakt nou plaats voor dat medicijn in ontdekkende prediking. En dan gaat de Heer het ook toedienen. Weet u wat hij zegt? Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dat is het gebed. Wat altijd weer de prediking zal moeten begeleiden. Dat je met biddende harten hier zit. Heren, zo werd ook het Pinksterfeest verwacht. Biddend. En de Heere zegt, als hij gaat toedienen, doe uw mond wijd open, bid je erom, bid u erom. Daar gaat het om. De vrucht, de zekerheid daarvan, ontvang je naar de mate van het geloof. Het hart van de Heer Jezus Christus, dat is gaan kloppen weer. Hij stond op. Het is gaan kloppen weer voor gebrokenen van hart. Zijn mond is weer opengegaan voor al degenen die niks meer hebben in te brengen. Om ze op te zoeken. Wat een opzoekende liefde, denk eens aan Petrus. Wat had hij het verbeurd en verzondigd. Zijn meester verloochend. Bitter wenend is hij naar buiten gegaan. Denk eens aan Thomas. Denk eens aan Paulus. Een vijand van vrije genade. Hij vervolgde de eerste christenen. Maar wat heeft de Heer hem opgezocht in zijn genade? En hoe doet de Heer dat dan nu? Dat hij dat medicijn gaat toedienen. Dat hij dat gaat meedelen wat hij verworven heeft. Dat doet hij nu door zijn woord en geest. Vanuit zijn hoge hemel, opgevaren in de hemel, doet hij dat door zijn woord en geest. En waar wij geen hand hebben om het aan te nemen. Want zo ligt het van nature. Wil hij een hand geven? Bedelaarshand, Heere, schenk mij uit uw volheid genade voor genade. Honger en dorst wil hij schenken naar zijn gerechtigheid. En dan zullen ze verzadigd worden. Hij geeft te drinken uit de fontein van levend water. Onder de prediking, hebt u het wel eens gemerkt. Dat je hart ernaar uitging. En dat je gevoed werd, dat je verder kon. De week weer in, dat je zegt, ja, nou heb ik moed. Nou weet ik, de Heere zal erin voorzien. Heeft hij die gerechtigheid wel voor mij verworven, vraagt iemand. Ja, het is toereikend. Voor u, voor jou. Goddelozen, staat er, worden gerechtvaardigd. Neem toch de toevlucht tot hem. Want hij leeft om te geven. Denk eens aan de doop, ik wijs er weer op. Dat is zo belangrijk. Want we kunnen wel zeggen dat we voor de kinderdoop zijn. En dat zijn we van harte, helemaal. Dat is na Gods woord. Maar doen we er ook iets mee? Houden we dat gedoopte voorhoofd de Heer wel eens voor? Wat de Heer al zo vroeg beloofd heeft. Dat hij alles wat er in de Heer Jezus Christus is aan zaligheid. Door zijn geest wil schenken. Dat is wat de Heilige Geest belooft. Als je er zelf nog niks van begrijpt. En hier ligt op de arm van je vader of van je moeder. En dat de Heer het dan al belooft, dat hij alles wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft, wil schenken. Wat wordt dat dan rijk? Rijk in hem. U kent toch die bekende passage wel, hè? Zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus Heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Die woorden uit dat oude doopsformulier. Hij herstelt die gebroken verhoudingen, dat zie je ook op de paasmorgen. als hij ze opzoekt, één voor één. De dood, dat is het loon dat de zonde uitbetaalt. En daartegenover staat nu de genadegift van God, het eeuwige leven. Daar hebben wij niet voor gewerkt. Dat hebben wij niet verdiend. Paulus wil er maar mee zeggen, waarom ploeter je toch voor iets dat je alleen maar kwaad berokkent? Geld uitgeven voor hetgeen geen brood is, zo klinkt het al in het Oude Testament. En waarom weiger je nou een gift in ontvangst te nemen, waarvoor je niet dood hoeft te werken? Vrije gunst. Maar er is nog meer, gemeente. En dat is die opstanding van de nieuwe mens. Dat is eigenlijk de keerzijde van zondag 16. Daar wordt gesproken over het afsterven van de oude mens. En dan moet u maar kijken in de catechismus, in het antwoord. Dat is dat tweede. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Het gaat hier over dat nieuwe leven dat openbaar moet komen, dat naar buiten moet komen. Dat oude leven, dat blijft niet intact. Als je met de Heer Jezus Christus in aanraking komt. Dat wordt vernieuwd door zijn opstandingskracht. Dan leef je niet meer voor jezelf. Maar dan ga je leven voor de Heer Jezus Christus. Voor Hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Zegt Paulus ook in 2 Korinthe 5. En dat is een totale verandering. Dan word je een nieuw schepsel. Ga je anders denken, ga je anders spreken, ga je anders handelen. Dat is nou het leven van de wedergeboorte. Vanuit het hart, centrum van het leven. Daar begint het. De Heer werkt altijd van binnen naar buiten. Oh, wat is dat wonderlijk. Hoe een mens dankzij Pasen veranderen kan. Als dat woordje roept uit de dood tot het leven. Als zonde en schuld bittere werkelijkheden gaan worden. En je een wal gaat krijgen, zoals de Bijbel dat noemt, aan jezelf. Een afkeer van de zonde. Als de Heilige Geest met je twist om alleen door Christus behoud te vinden. Als het oog geopend wordt voor de verzoening die er in Jezus Christus is. Als die vergevende liefde wordt gesmaakt, wordt ondervonden. Die liefde die een afkeer geeft van de zonde. En je wordt opgewekt om de Heere te zoeken, om de Heere te dienen. Zover kom je niet uit jezelf, nooit. Met onze beste voornemens niet. Met al je goede bedoelingen niet. We worden tot dat nieuwe leven opgewekt. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Opgewekt. Dus dat gaat ervan uit dat we dood zijn. Dood in zonde en misdaden, zo noemt Efeze 2 dat ook. En ook na ontvangen genade. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. O gemeente, wij zijn vaak zo bezig met onszelf. Onszelf wat bij te schaven, een beetje polijsten. Dit wat weg en dat wat weg. En zeker naarmate je ouder wordt. We zullen wel een ander leven beginnen, want zo kan het toch niet doorgaan. Maar dat is nog geen bekering. Nee, niet als je je wat versiert. Wat bijschaaft. Door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. Door zijn opstandingskracht. Dat geeft nou levensvernieuwing. Niets minder is nodig voor een dode zondaar om tot leven te komen. De band met de Heer Jezus Christus, die de ware wijnstok is. Dan ontvang je de levenssappen uit Hem. En dan kun je verder. Alleen maar alles verwachtend van Hem. Goddelijke kracht krijg je dan om uit dat zondegraf op te staan. Zeker, de Bijbel die spreekt ook over een opgewekt zijn. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Dat is ook waar. Op uw woord, o leven van ons leven, leggen wij het doodskleed af. Door de kracht uw geest is uitgedreven, treden wij uit ons zondegraf. Maar, je ziet ook in de Bijbel, dat is in Christus. Een werkelijkheid voor al degenen die de Heer hebben liefgekregen. Opgewekt zijn tot een nieuw leven in Hem. Maar dat werkt de Heer wel uit in het leven hier op aarde. In het leven van de zijnen. Dat is een proces. Je staat op uit je zondegraf. Het is onmogelijk dat een levend gemaakte zondaar het daarin kan uithouden. Dat je het uit kunt houden in de zonde, dat je daarin kunt leven. David die zegt ook, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij en mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Dat is te merken in zijn leven, dat het niet goed zit tussen de Heere en zijn hart. Dan is er onvrede in je hart, daar kun je het dan niet in uithouden. Als je de Heere lief hebt, kun je wel in de zonde vallen. Denk maar aan Petrus, denk maar aan David. Maar daar kun je het niet in uithouden, want dan klopt het niet. Dan krijg je er smart over, verdriet. Je kunt niet zeggen, ik geloof wel in de opstanding van Christus, maar ik ben dezelfde gebleven. Nee, dat kan ook niet. Door het evangelie springen dan de banden van de dood los. Dat heeft invloed op je dagelijks werk, op je ontspanning. Je dagblad dat je leest. De gesprekken, die staan daar niet buiten. In al die dingen komt het uit. Een nieuw schepsel. Dan word je een leesbare brief van Christus. Waaruit blijkt nu dat we aan de kant van het leven staan, gemeente? Waar blijkt dat nou uit? Waar Christus niet het eerste en het laatste woord heeft, mag je leven prachtig gepolijst zijn, mag alles gestroomlijnd gaan in je leven, maar dan heerst er de dood in al zijn verschrikkelijkheid, in al zijn afzichtelijkheid. Er is inderdaad een levendmakende daad nodig, wil een zondaar tot leven komen. Dan word je een geestelijk mens. Dan ga je naar de Heere vragen, dan ga je naar zijn wil vragen. Je gaat bidden, Heere, geef leven aan mijn ziel. En dat leven, dat is niet in één keer klaar. Elke dag opnieuw moet je dan weer opgewekt worden. Dat wonder van die vernieuwing, dat is nou dagelijks nodig. Dan komen er andere gewoontes. En dan zeg je, ja, heb ik nou nooit geweten dat dat ook verkeerd is in mijn leven. Dat is toch in het gewone leven ook zo. Als je nou verkering hebt, jongen of meisje. Naarmate je elkaar leert kennen, ga je toch steeds meer, naarmate je met elkaar omgaat, ga je steeds meer elkaar kennen. En zien, hey, hij of zij doet dit, hij doet het zus, zo. En als het dan verkeerde dingen zijn, ga je dat ook zien. En dan moet je dat ook met elkaar bespreken, eerlijk met elkaar bespreken. Maar zo doet de Heere dat ook, Gods verborgen omgang. Dan ga je ontdekken, dat is nou het ontdekkende werk van de Heilige Geest, dat er dingen zijn in je leven die zo verkeerd zijn, die veranderd moeten worden. Dingen waar je vroeger helemaal geen erg in had. David die krijgt later nog last, ook zelfs van de zonde van zijn jonkheid. Gedenk toch niet de zonde mijner jonkheid. Dat is het, door opgewekt te worden tot dat nieuwe leven, elke keer weer. Dat reformeert, dat transformeert het leven. Paulus die kon het eerst allemaal zelf. U weet het wel, hij noemt een hele rij dingen op. Gedoopt als pasgeboren baby zouden wij zeggen. Als hij dan zegt, ik was besneden, de vijfde dag besneden. Altijd netjes geleefd, trouw naar de kerk gegaan zouden wij zeggen. Iedereen het zijne gegeven. De kerk die komt aan mij helemaal niks tekort. Ik heb de zondag keurig gehouden, naar de wet geleefd, misschien wel op het wettische af. Want dat kan ook. Heel rechtzinnig in de leer, actief in het verenigingsleven. Kijk maar eens na wat Paulus daarvan zegt, wat hij allemaal deed. En hij zegt, allemaal schade, vuilnis, het gaat om meer. Het gaat om kennis van de opgestane Christus. Paulus leefde eerst ook in eigen kracht. En hij meende er heel wat mee te zijn. Wij soms ook. Of is het niet waar? Je zult toch die nieuwe kans die je krijgt, ja, die zult toch beter benutten. Je gaat er toch wat anders doen in je leven. Je moet niet meer in die oude fout vallen. En zo ga je weer op weg in eigen kracht. Bent u er al achter gekomen dat je dat niet kunt? Door zijn kracht staat hier daarom ook terecht. Opgewekt worden tot een nieuw leven. En die kracht, dat is dynamiet. Dat is de opstandingskracht van de levende paasvorst. Ik hoef niet achteloos en machteloos in dood en zonde te blijven liggen. Ik mag door de kracht van Christus opstanding overeind komen. opstaan in een nieuw, godzalig leven. Het leven van de bekering die in mij blijft, zegt de Heiland, draagt veel vrucht. Paulus heeft alle schade en drek leren achten om de uitnemendheid van Christus. En dat werd nu zo'n begeerte van hem, dat ik hem kenne. En dan staat er een woord wat aangeeft in feite die werkwoordsvorm steeds meer leren kennen. Want hij kende Christus. Op weg naar Damascus was hij hem geopenbaard. Maar, en dan is het in zijn verdere leven opdat ik hem kenne. In de Filippenzenbrief ziet u dat. Steeds meer leren kennen. En de kracht van zijn opstanding. Daar bidt hij dan om de doorwerking van dat nieuwe leven. Oh, hij voelt zich nog zo in de macht van de zonde en van de dood. Al weet hij dat principieel die macht van de zonde en dood is overwonnen. En dat Satan heeft moeten capituleren. Maar hij is niet gearriveerd. Want die mensen heb je ook. Je zegt, nou ja, het is toch allemaal voor elkaar. Christus heeft toch geleden. Hij is toch gestorven. Hij is toch opgestaan. Het is toch volbracht. Nou, dan is het toch klaar. En dan hoeft er niks meer te gebeuren in ons leven. Gearriveerd, we zijn er. Paulus was het niet. Dat is vreselijk, gemeente. Als we tevreden zijn met onze bekering. Of als we tevreden zijn met onze bevinding. Ik heb dit van de Heere meegemaakt in dat. Heel belangrijk hoor. En rijk ook. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar als we daar tevreden mee zijn, als we daarop gaan rusten, dan klopt het niet. Als wij menen er daarmee te zijn, vroom in onszelf, hoogmoedig, net als David die op een gegeven moment ook zei, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. En toen stond hij in eigen kracht. Toen hij het anders leerde zien, schrok hij. We praten er soms zo gemakkelijk over dat de mens zondig is en zondig blijft. Maar als we het daar nou werkelijk moeilijk mee hebben, dan willen we er van af. En dan is er maar één weg tot die vorst des levens. Bidden. En, zegt Paulus, in gedachtenis houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat moet ons ook elke keer weer ingeprent worden. Daar zal ons oog ook telkens weer op gericht moeten zijn. Houd dat in gedachtenis. Daar heb je naar de grond. Daar heb je naar de kracht. Dat is naar de bron van het leven. Daar mag je aankloppen. Daar moet je zijn. Gemeente, dat is nou zo nodig. Want als er maar iets is in je leven dat niet klopt, dan is de duivel erbij om je dat duidelijk te maken. Zie je wel? Nou, wat heb je er nou weer van gemaakt? Wat dan? Probeer dan het kwade niet goed te praten. Dat mag niet eens. Maar beleid dat nou voor de Heere. Geef die duivel maar gelijk. Het is waar. Het is nog veel erger dan dat je denkt. Maar er is vergeving altijd bij hem geweest. Geef de Satan nooit toe dat Pasen niks geweest is. Integendeel. Je hoeft niet in de zonde te blijven liggen. Want hij leeft. We mogen tot hem gaan die volkomen genoeg gedaan heeft. Ook de heiligmaking is in hem. Door al mijn struikelen heen maakt hij alle dingen nieuw. In hem blijven, dat staat er in de Bijbel. En dat is nou in afhankelijkheid van hem. In gedachtenis houden dat Jezus Christus opgewekt is. Het is op hem vertrouwen. Hij zal het maken. De laatste Adam, die is veel meer dan de eerste Adam. De eerste mens was alleen maar een levende ziel. Maar de Bijbel zegt de laatste Adam, de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, is een levendmakende geest. Die eerste Adam, die kon alleen maar zelf het leven ontvangen. Hij kon er niet over beschikken. Hij kon het niet doorgeven. Hij kon het niet uitdelen. Maar Jezus Christus is een levendmakende geest. Hij ontvangt het leven, maar hij is ook zelf een onuitputtelijke levensbron geworden. En daarom, daar gaat het om gemeenschap met de Heer Jezus Christus zoeken en oefenen. Om zijn kracht te ondervinden. In die ware wijnstok zijn en blijven. En dan kun je geen slaaf van de zonde blijven. Altijd weer bidden, maak mij levend naar uw woord. Hij heeft het beloofd. En dan word je opgewekt tot een nieuw leven. Opgewekt om te bidden. Merkt u dat wel eens? Gedrongen tot het gebed. Nee, daar moet je niet op zitten wachten hoor. Mag je ook om bidden. Maar die geest der genade en der gebeden. Dat je gedrongen wordt om het bij de Heere te zoeken. Dat je opgewekt wordt om te gehoorzamen. Opgewekt tot verootmoediging. Dat je klein wordt voor de Heere. Opgewekt tot dankbaarheid. En dat geeft bezieling. Dat geeft bemoediging. Dat geeft troost. Het behoedt je voor bezwijken. Je kunt er zelfs door roemen in de verdrukkingen. Dan kun je je werk weer aan. Je krijgt kracht om te strijden en om te lijden. En zo worden ook hardnekkige zonden overwonnen in zijn kracht. Oh nee, nooit als resultaat van mijn worsteling. Maar alleen door zijn genade en door zijn kracht. Dat opstandingsleven, oh ja gemeente, het is vallen en opstaan. In het leven van Gods kinderen. Vallen en opstaan. Ook vallen in de zonde. Dat is vreselijk. Nee, dat leert Christus ons niet. Maar vallen en opstaan in deze zin. Dat je tot de laatste ademsnik moet leren. Dat we die verootmoediging voor de Heere nodig hebben. Dat je klein wordt voor de Heere. Dat je steeds dieper gaat buigen in het stof. Maar ook steeds meer leert opstaan tot een nieuw leven. En tegelijkertijd dat heimwee naar huis. Want je bent een vreemdeling hier beneden. Ja, dat is nou allemaal mooi, zegt iemand. Maar na al deze woorden komt er toch een keer de rouwauto voor de deur om je naar de laatste rustplaats te brengen. Ja, dan moet je eens kijken in de catechismus, dat derde punt. Ten derde is de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Want het graf van Christus is open gegaan. En nu zullen ook de graven van al de zijnen open gaan naar de kant van het leven. Dat die kist daalt in die kuil. Ja, dat is een grimmige laatste werkelijkheid. En je weet dat het lichaam vergaat. Verteerd. En dat het graf misschien eens een keer wordt geruimd. Maar de dingen die we zien, zegt de Bijbel, zijn tijdelijk. Die gaan voorbij. Er zijn andere dingen. Dingen die we mogen horen vanuit het woord van God, een beloftewoord. Hij zal ons vernederd lichaam gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam. Die mond, die armen, die benen. Die hersenen, die hier zo vaak instrumenten waren van de zonde, onderworpen aan de dienstbaarheid van de zonde, die zullen er dan zijn voor God. Staat er toch? Ze zullen hem dienen, dag en nacht in zijn tempel. Het sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen en het verderfelijke zal onverderfelijkheid aandoen en zo altijd bij de Heere zijn. En dan kun je hier misschien geen kant meer op. In een rolstoel waarin ze je hebben moeten hijsen. Maar daar huppelen van zielenvreugd. Dat zal wat zijn. Daarvan is Pasen nu ook een pand, een bewijs, een garantie, een waarborg. Dat al degenen die hem verwachten zijn heerlijkheid zullen erven. Hij is de eersteling Christus. Dat is het beeld van de oogst, u weet het. De eerstelingen vertegenwoordigden heel de oogst in Israël. Die moesten naar de tempel gebracht worden, dat was voor de Heere. Al Gods beloften zijn in hem, ja en amen. Ook de belofte van die zalige opstanding. Christus is de eersteling. Een waarborg dat al die anderen die aan hem verbonden zijn, zullen volgen. Ik leef en gij zult leven. Ik ben de opstanding en het leven. Je hoeft niet alleen te sterven. Sterven in de Heere. Dat is in gemeenschap met de Heere. En dan zorgt de Heere ook voor de rest. Dat lichaam. Tot begraven in zijn graf dan. Ja, want Christus graf, dat is een familiegraf. Broer, zuster, deze is mijn broeder, mijn moeder, mijn zuster, die dat doet de wil van mijn vader. Het is zelfs een massagraf. Een grote schare die niemand tellen kan. Wij moeten familie van Christus worden, gemeente. Deze is mijn broeder, mijn zuster, die dat doet, de wil van mijn vader. Wat is de wil van de vader? Dat we het bij hem zouden zoeken. Die de levensbron is, de Heer Jezus Christus. Die het zegt, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En dan een geheiligd graf ontvangen. Open naar de kant van het leven. Zijn kroondomein, hij waakt erover. Ook zal mijn stof, zegt Job, dan zeker wonen. Veilig wonen betekent dat. De ziel is boven. Ja, ik moet denken aan dat, aan die steen. Die grafsteen waarop stond. De schelp is hier. En de parel is boven. Maar straks wordt dat lichaam opgewekt in onverderfelijkheid. Dat vernederde, dat afgetakelde lichaam zal dan gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam. Het laatste woord is niet aan de dood. Zelfs niet aan het geloof. Maar aan het aanschouwen. Niet aan het kruis, maar aan de opstanding is het laatste woord. Maar weet, wie hier niet opgestaan is met Christus tot een nieuw leven, die zal dat straks ook niet ontvangen. Ja, dan zullen we wel opstaan. Allen zullen opstaan, alle doden, als Christus weer komt. Als de bezuin, die laatste bezuin, zal klinken. Maar dan is een opstand tot eeuwige afgrijzing, wat zal dat erg zijn. Er is tweeërlei opstanding. Er is ook een rampzalige opstanding. Dan heb je geen toekomst. Als je de Here niet kent, niet lief hebt, dan is alles ijdel. Dan heb je voor niets geleefd. Te vergeefs, te vergeefs. Leven doe je maar één keer, zegt iemand. Ja, maar doodgaan ook. En daarom staat er in de Bijbel, laat u met God verzoenen. Als Christus niet was opgestaan, was alles ijdel, ook je geloof. Dan ben je nog in je zonde, dan zijn verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Maar nu, hoorden wij dat laatste gelezen vers uit 1 Korinthe 15. Maar nu, Christus is opgewekt, het is te merken, het is te zien. Hoe? In veranderde levens. Kent u ze? Bij wie het leven anders geworden is? Die de Heere lief kregen. Dat mag er toch zijn. Vader, moeder, kinderen. Daarin is het te merken. Te zien. En straks zal het dan ten volle openbaar komen. Na die dag gaat het verlangen van Gods kinderen ook uit. Want die doodsmacht, die is nog in en rondom hen. Maar dan kennen we ook dat gedurig zuchten naar die aanneming tot kinderen, zoals de Bijbel dat noemt in de Romeinenbrief. Die aanneming tot kinderen, dat wil zeggen het publiek gesteld worden in de positie van dat kindschap. De volledige verlossing van het lichaam. Dat het lichaam verlost wordt van alle zonde, ellende, ziekte en dood. Geen zwakte meer, geen vermoeidheid meer, geen handicap meer, geen doven, geen blinden, geen kreupelen meer. En dan mag je met een verheerlijkt oog hem zien. Jezus Christus, de levensvorst, die zo onuitsprekelijk heeft liefgehad. Dan mag je met een verheerlijkt oor zijn stem horen, de stem mijns liefste. Dan mag je hem eeuwig lof toezingen met een zuivere stem, klanken die lieflijk zijn en hart te treffen. Is dat uw verwachting, is dat uw verlangen, uw perspectief? De dood is wel de laatste vijand, maar ik zei het vanmorgen ook. Aan de hand van Johannes 20. Hij heeft niet het laatste woord. Troost u met dat open graf van Christus. U die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebt liefgekregen. En die het zo aan de lijve moet ondervinden. Dat je lichaam reeds aan de kracht van de dood is onderworpen. Christus zorgt voor alles. Hij is de eerste en hij is de laatste. En hij zegt, ik leef en gij zult leven. Hij kan en wil en zal zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Geloofd zij die God met diepst ontzag. Amen.